requirements verzamelen, code schrijven, code testen, code deployen en dan weer al ontdekken dat je alles opnieuw moet doen. Baggerarchitectuur of wondersoftware, op het einde van de rit primeert kwaliteit altijd. Welkom bij de Quality Podcast en vandaag gaan we het hebben over startups vs enterprises. Ik ben Dien, oprichter van Azenium en op dagelijkse basis helpen wij onze klanten om succesvolle softwarefactories uit te bouwen. Tegenover mij zit Silke Petermans, voor mij bekend als een ICT High Potential Lady Boss en prominent product owner en product manager.
Wauw, wat een aankondiging.
Ja, wel, ik had nog 3 paragrafen, maar ik zal misschien maar overgaan tot Silke, welkom. Hè.
Bedankt.
Voor de luisteraars, die kennen u niet, wij kennen elkaar al wel. Hè. Vertel misschien eerst eens iets over uzelf. Van waar kom jij? Wat standaard zeide jij niet in ICT afgestudeerd, als ik mij niet vergis. Hè. Het was maar lichtjes anders. En wat is uw traject zoal geweest tot op vandaag?
Ja, dus ik denk dat we wel kunnen stellen dat ik een beetje een atypisch traject heb. Dus ik heb eigenlijk een creatieve richting gestudeerd. Ik heb in de audiovisuele kunsten gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in scenario schrijven. En ik had op dat moment ergens het heel veel in de kunstbubbel en wie ben ik als kunstenaar. En ik stapte eigenlijk buiten die school en ik had het gevoel dat ik eigenlijk niet echt iets wist van de wereld. En ik dacht, ja, dat is ook wel raar.
Dat is ook wel raar.
Dat is heel gek om te beseffen na 4 jaar dat je eigenlijk niks weet. En ik zeg dan, ja, ik voel mij toch niet helemaal klaar om de bedrijfswereld in te stappen. Dus ik heb dan nog een jaartje management gedaan. En dat was een master aan de VUB. En daar ben ik eigenlijk voor het eerst in contact gekomen met IT. Dus je krijgt in heel veel van de economische richtingen krijg je nu al standaard wat IT-vakken. Omdat, ja, in de samenleving van vandaag moeten we eerlijk zijn, IT is everywhere.
Klopt.
Je kunt er niet omheen, dus je kunt het maar beter omarmen, denk ik dan.
Heb je wel gedaan.
Maar ik heb dat altijd wel leuk gevonden, hoor. Ik was ook zo degene in de familie dat ze belde, hè, als de wifi kapot was of de decoder niet marcheerde. Dan was het, ja, Silke, kun je dat hier eens komen fixen? Ja, en dan stond ik dat daar te doen. Dus ja, ik heb dan management gedaan en dan heel, heel onverwachts ben ik eigenlijk de IT-wereld ingerold. Na een keer op een jobbeurs te praten met een van de grotere consultancybedrijven, ben ik zo eigenlijk erin gerold.
Alright. Ja, ik denk dat een van uw eerste rollen daar, ja, ook product owner en product management was.
Ja.
Een niche waar dat je vandaag, denk ik, nog altijd,
ja,
hoofdzakelijk op focust en nogal in ziet. Hè. Je hebt dat eigenlijk beginnen doen, allee, ja, voor een grotere groep, maar binnen een start-up context. Hè.
Ja.
Je zit nu in, ja, allee, we gaan geen namen noemen, maar in toch wel een enterprise. Prijs, denk ik, als ik het qua grootte moet benoemen. Waar liggen naar uw gevoel daar de meeste verschillen vanuit uw functie? Hè? Wat is op zich min of meer dezelfde rol?
Klopt.
Maar binnen een volledig andere context. En laten we zeggen dat uw schaal aanzienlijk vergroot is, tegenover,
ja,
uw origineel team.
Ja, niet alleen dat. Hè. Niet alleen uw schaal is anders, maar ook uw eindgebruikers zijn anders. En voor mij, als ik dat zou kunnen benoemen met 2 waarden. Het grootste verschil is vrijheid en flexibiliteit, naar mijn mening.
Mm-hmm.
Dat enerzijds en anderzijds snelheid. Wat is het leuke aan een start-up? In het begin, hè, we waren een klein team. Je kunt heel snel schakelen. Je hebt heel veel flexibiliteit en zeker als start-up, je begint meestal van een blanco blad. Je hebt ook de vrijheid om te bedenken naar waar dat je wilt gaan, hoe dat het kan zijn. Je kunt je op dat moment niet eens laten beïnvloeden door de geschiedenis van je bedrijf en eventueel de politiek dat er zich in je bedrijf afspeelt, want dat is er niet. Dat bestaat niet. En als product owner of product manager, jij gaat een beetje definiëren wat je product is en hoe dat er mag uitzien en wat het er moet inzitten. En idealiter gaat je dat zo snel mogelijk testen.
En bij klanten bedoelde dan?
Ja, en betrekt je gebruikers zo vroeg mogelijk. Zijn klanten of eindgebruikers, afhankelijk van wie dat uiteindelijk uw appje gebruikt. Nu in enterprise, in grotere bedrijven, meestal zitten daar lagen tussen. Enterprise heeft een iets grotere structuur. Daar zijn de rollen iets meer gedefinieerd. En daar is het soms niet zo handig om gewoon te zeggen, oké, trekt op niks, we schuiven het aan de kant, we gaan gewoon even praten met onze mensen dat het gaan gebruiken en we beginnen terug vanaf nul.
Ja, je hebt daar inderdaad die lagen dat ertussen zitten. Mag ik daaruit ook concluderen dat misschien voor uw functie uit te oefenen en een backlog te maken van waardevolle productfeatures, dat de instroom aan informatie die jij eigenlijk krijgt, achteraf misschien niet blijkt te stroken met de realiteit wanneer dat effectief in gebruik gaat?
Ja.
En allee, hoe frequent komt dat dan voor in uw beleving? Hè?
Ja. Dat is de nagel op de kop. En de vraag is dan ook, zijt jij u als product owner daarvan bewust of niet? Het grappige is, ik heb vandaag nog een heel intense discussie daarover gehad. Wat gebeurt er vandaag? Hè? We zijn aan het kijken om heel onze app eigenlijk te redesignen. Mm-hmm. We zijn tot de conclusie gekomen van oké, het initieel design waar we mee zijn begonnen, dat werkt niet voor de mensen. De homepagina, dat is niet logisch gestructureerd. De sneltoetsen dat we dachten, dat moet daar komen. Het werkt niet voor de mensen. Het werkt niet. En ik zie dan, er wordt nu een meeting georganiseerd. Ja, we gaan allemaal mensen samenbrengen en we gaan beginnen discussiëren over dat design. En de mensen die er dan worden samengebracht, dat is letterlijk iedereen, behalve de mensen dat het gebruiken. En dan heb ik ook gezegd, spijt me, maar ik stap niet mee in de meeting. Want de informatie dat je nodig hebt, gaat er niet uitkomen. Als daar mensen van legal bij zitten en mensen van compliance en de manager van marketing en de manager van boekhouding, n'importe quoi. Al die mensen, die hebben andere noden dan de mensen dat gebruiken. En als jij eerst aan hun gaat voldoen, vooraleer dat je gaat kijken naar degene dat het op dagelijkse basis gaan vastnemen, dan kunnen we altijd opnieuw beginnen.
Ja, dat brengt ons eigenlijk voor een stukje terug met een sessie dat we met Geert hebben gehad, een paar podcasts geleden, over Service Excellence, waarbij dat hij eigenlijk zegt van bedrijven moeten in de eerste instantie meer gaan focussen op wat dat het juiste ding is om te gaan maken en dan pas op het juiste maken. Want je ziet er heel veel resources naartoe gaan richting engineering, productivity, ICT, efficiëntie, technical excellence en al die dingen. Maar op gebied van service excellence, dus de goede service en een goede user experience beleven, er komen wel UX'ers en zo bij te pas, maar die vertrekken eigenlijk vanuit een strategische insteek dat vanuit een totaal andere kant gegeven wordt. Hè?
En voor een heel groot stuk gaat dat ook over je ego kunnen opzij zetten. Dat gaat ook over een heel grote gedragsverandering. In de eerste plaats, en dat is een heel groot verschil met hoe dat de markt en de bedrijven ook vroeger waren. Hè. Vroeger, een tijdje geleden. Mensen worden geprofileerd als expert. Jij bent expert in iets, dus jij weet dat en bij u moeten we zijn over dat onderwerp. En als jij dat goed vindt, dan gaat dat goed zijn. Maar de realiteit is zo niet meer. De realiteit verandert veel te snel, technologie gaat veel sneller. De behoefte van de klant en het gedrag van de klant evolueert mee. En dat gaat veel sneller dan dat jij kunt ontwikkelen. Dus het is heel belangrijk in de samenleving van vandaag dat wij als productmakers of ontwikkelaars, of het zij wat dan ook, dat wij zeggen, oké, ik ga nu even mijn ego parkeren en ik ga nu even alles wat ik denk te weten opzij zetten. En eens kijken, eens observeren, eens luisteren naar wat er echt is en wat er nu gaande is. Voor mij kun je alleen op die manier een goede service of een goed product aanbieden.
Weten ze dat vaak, hè, wat dat er gaande is? Hè? Bijvoorbeeld vanuit uw perspectief, ja, jij moet een backlog populeren, prioriseren.
Ja.
Je kunt wel zeggen van we gaan ons eindgebruikers effectief bevragen, maar ik merk op in de realiteit dat die bevraging ook weer vaak vanuit een bepaald standpunt eerst wordt opgesteld. Waardoor dat eindgebruikers eigenlijk zelfs niet vrij kunnen daarop antwoorden. Dus in hoeverre is data daar belangrijk? En nu trek ik de vergelijking weer tussen een start-up en een enterprise. Wie heeft daar het meeste relevante slagkracht? Want je zou denken, enterprise, die bestaan al kei lang. 20 plus jaar, 30 plus jaar, sommigen al meer dan 100 jaar. Die moeten toch veel data daarover hebben. Maar de vraag is, hoe kwalitatief is die dan tegenover een start-up die veel dichter bij zijn publiek staan? Dus ondanks dat die minder data hebben, hoe ligt die in balans voor u?
Ja, uiteindelijk, voor mij is naar klantgedrag toe en naar het product toe, is observatie een van de belangrijkste dingen.
Mm-hmm.
Vooraleer dat jij designs en apps gaat beginnen voorstellen en zelfs gaat beginnen tracken hoe dat mensen je product volgen, moet je in de eerste plaats beginnen met neutrale observatie. Want zoals gezegd, als je direct mensen gaat interviewen, je gaat praten of je gaat enquêtes beginnen uitvoeren, de kans dat je bevooroordeeld bent, is best groot. En we zien inderdaad in grote bedrijven, daar is meer data. Dat klopt. Maar dat gaat ook vaak over iets oudere data.
Definieer iets ouder.
Ja, dat gaat dan minstens over 3 jaar. Hè. Omdat je ziet wel, hè, bedrijven investeren serieus in marktonderzoek en die willen hun klanten leren kennen. Maar dat gaat dan op een duur over zo gigantische budgetten.
Dat dat niet recurrent wordt.
Ah nee. Dat is een investering elke 5 jaar bijvoorbeeld. Maar kijk wie jij bent nu en kijk wie jij waart 5 jaar terug.
Dat is in mijn geval een gigantisch verschil.
Bij mij ook.
Ja, maar dat merk ik ook. Allee, je weet, ik ben een simpele gast. Allee, niet letterlijk simple-minded, maar ik bedoel, ik hou van simpele dingen. Ik zou dan denken van, ja, hoeft dat nu echt allemaal zo duur te zijn als je gewoon al genoeg controlepunten, als je spreekt over een softwareproduct dan, in te bouwen, zodat je op die manier je gebruikers leert kennen. En je kunt dan nog zeggen van ja, maar dan is het weer hoe dat je de data interpreteert, zolang dat je dat niet uit de mond van je eindgebruikers hoort, maar uit paden dat mensen in je applicatie nemen of plaatsen waar dat contact met de applicatie wordt afgebroken, dat leren we denk ik toch veel uit. En ook in hoeverre speelt dat een rol in je backlog prioritisatie vandaag? Heb je dat ten eerste al voorhanden? Misschien in je omgeving minder, maar...
Ja, nee, maar dat is iets. Voor mij is dat is een van de hoogste prioriteiten. Hè. Hoe dat wij nu vandaag werken, is wij werken met een aantal piloten waar wij onze software gaan testen vooraleer dat wij effectief gaan uitrollen. En wij zetten geen enkele feature of geen enkele functionaliteit in productie zonder een transaction summary. Wat wil dat zeggen? Wij volgen hoe de klant door de applicatie wandelt en hoe lang dat ze ergens blijven hangen of hoe kort of waar dat ze inderdaad uw flow verlaten. En die data ligt niet. What you see is what you get en jij kunt perfect aflezen uit uw flow waar dat je zij gemist of waar dat je echt een schot in de roos.
Is dat dan ook heel bepalend voor je volgende features? Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Allee, ik weet bij een start-up, als je daar als product owner of product manager ziet, dat is redelijk simpel gezegd. Ik heb iets graaf en meestal zijn die oprichters nog... Allee, die zijn minder risico-avers dan een enterprise. Ja. Want dat merk ik op, desondanks dat enterprises meer geëstabiliseerd zijn in alles wat ze hebben, dus ook in hun financiën, zijn ze toch veel harder risico-avers dan, ja, bij wijze van spreken, twee gasten in een garage met 100 euro. Hè.
Absoluut.
Wat, dat merk ik daar wel op, als de enterprise dat niet wil, dat ze eigenlijk best wel willen dat dat vanaf de eerste keer goed is. En dat ze een 100% zekerheid hebben dat ze daar winst op gaan maken of businessmatig zo'n voordeel gaan uithalen dat dat onrechtstreeks ergens aan een gewenste omzet wordt gekoppeld. Hè. Of aan een groter marktaandeel, zal ik maar zeggen. Hè. Maar ja, vanuit uw rol is dat denk ik wel moeilijk, waarbij dat je in de start-up gewoon eigenlijk vrij spel krijgt en van ja, allee,
ja.
Met wat dat jij ziet in de markt, ja, probeer je idee maar. Hè.
Ja, want je moet dat ook heel praktisch zien uiteindelijk. Hè. In de start-up, jij kunt gewoon beginnen, je hebt je een prioriteitenlijst, je hebt je een backlog en dat verandert on the go. Maar vanaf dat je stapt in een corporate omgeving, dan zit je met jarenplannen en meerjarenplannen en je zit met BI-planningen en je zit met andere teams dat je moet afstemmen. En dan is dat inderdaad, een eeuwigdurende strijd dat je voert om die flexibiliteit te hebben en die prioriteiten daardoor te duwen en ook feedback op de agenda te zetten van let op. We hebben iets in productie gezet, we gaan daar feedback op krijgen. Laten we tijd vrij houden, dat we dat kunnen meenemen. Maar zoals gezegd, er is een heel groot verschil. En je ziet ook met heel het agile gegeven dat wel verandert. Maar de manier waarop je business vandaag wordt gerund, heeft daar een heel grote invloed op. Als dat inderdaad heel risico-averse mensen zijn, dan is dat lastig. Dan is dat echt lastig.
Hoe mitigeert je dat? Want ik denk dat je vanuit uw rol misschien wel in een positie bent om dat te kunnen mitigeren. Allee, toch als je, denk ik, bevriend kunt geraken met die mensen. Of hoe moet ik het zeggen? Hè? Dat komt terug op een topic dat Dirk zei hè, in de vorige podcast. Van ja... wanneer je spreekt over een transformatie, hè. Nu, je hebt een term agile laten vallen, dat is zo die doos van Pandora dat we nu gaan open doen.
Ja.
Wanneer je spreekt over transformatie, zegt hem, hij zegt, buy-in van management is altijd oké, maar wat nog beter is dat je de mensen die heel hard gerespecteerd worden op de vloer, dat je die gewoon mee hebt. Ja. Wat die zullen die verandering onrechtstreeks wel gaan trekken als die mee in dat verhaal geloven en als iemand respectabel op de vloer dat begint te doen, dan mag de rest dat daarachter of naast zit nog zo risico-avers zijn. Die kennen die ene persoon al, ik zal zeggen, al 30 jaar dat hij er werkt en die hebben zoiets van als hij daarvoor voucht, of zij, als die persoon daarvoor voucht, ja, dan volgen wij daar wel in, want die heeft een respectabele reputatie en we weten als die in iets gelooft dat meestal wel goed is. Hè. In hoeverre zit dat politiek aspect mee in uw rol van die mensen een beetje uit hun safety zone te krijgen aan een business en ze eigenlijk te doen inzien van soms, hè, wat jij komt uit een start-up, dus jij moet eigenlijk gaan zeggen van kijk van wat ik geleerd heb, soms moet hij zijn risico ook pakken. Om er daarna beter uit te komen, hoe triggerde dat?
Dat situeert zich op meerdere niveaus. Hè? Want enerzijds zit je op product owner niveau. Meestal heb je een product owner per team. Mm-hmm. En je hebt een aantal teams in je truck of in je tribe of in je train, hoe dat wordt genoemd. En enerzijds zit je op dat niveau dat je echt wel ervoor wilt zorgen dat oké, alle PO's ook een beetje dezelfde soort visie delen. niet iedereen hoeft dat per se op dezelfde manier te doen of volgens dezelfde methode, maar wel dat jullie dezelfde visie hebben van flexibiliteit en prioriteit en de klant eerst. En daarna zet zich dat voort. Hè. Uiteindelijk, ja, we zijn mensen. We zijn allemaal mensen. Mensen werken met mensen. We werken graag met mensen. Het is altijd leuker als je goed kunt samenwerken. En als je een paar mensen vindt die zo, ja, een beetje je bondgenoten zijn of je ambassadeurs, waarvan je al vroeg merkt van oké, die delen mijn visie wel. Die zien dat ook zo. En onbewust gaat dat... Onbewust vinden elkaar. Dat is heel bijzonder, maar onbewust vind je elkaar. En als dat dan een paar product owners zijn, een paar feature managers, een paar business owners, als je zo mensen van op verschillende niveaus en uit verschillende regio's in je bedrijf kunt vinden, dan kan zich dat inderdaad beginnen spreiden.
Ja. Ja, inderdaad. Dat kan ik begrijpen. En allee, dan wordt dat een beetje aanstekelijk als iedereen enthousiasme begint te delen. Door
en allee, ook iets dat je niet mocht vergeten is uiteindelijk, als het dan toch misgaat, dat je dat ook herkent.
Dan is het iedereen zijn schuld.
Voilà. Maar dat je inderdaad verantwoordelijkheid neemt en dat je zegt, ja inderdaad, dat is hier misgegaan. Maar moeten we daarom dat gaan vastbetoneren in procedures en daar 37 veiligheidskleppen op zetten? Niet altijd, hè. Soms moeten we mensen ook een beetje beschermen tegen zichzelf. Die willen vastgrijpen naar dingen dat ze kennen van vroeger. En dingen rap op slot zetten. En dan is het ook aan ons om even te zeggen van kijk.
Ik hoor daar boven komen procedures en veiligheidskleppen.
Ja.
Nu, je weet vanuit mijn achtergrond dat ik eerder wel tussen haakjes fan ben van procedures en quality gating. Hè?
Absoluut. Op softwarevlak.
Op softwarevlak, ja.
Ja.
Jij vindt dat daarbuiten misschien net iets losser mag?
Ja, ik vind in software bouwen is kwaliteit is uw heilige graal. Hè? Er is niks zonder dat, hè. Als kwaliteit niet in uw product zit, dan flopt uw product toch. Vroeger of later. Nu, waar ik naar verwees, dat is een situatie dat onlangs was gebeurd. Er was een fout in productie, rap gefixt, menselijk foutje gemaakt, waardoor er een impact was op de werkvloer. Nu, dat was in pilootfase. Business was er een keer paniek van, oh nee, en dat is nu gebeurd en dat is verschrikkelijk en dat mogen we nooit meer laten gebeuren. We mogen niet meer zo rap naar productie gaan.
Maar fouten maken mag, wat anders leerde toch niks.
Inderdaad. Inderdaad.
In hoeverre was dat een risico dat ze hadden kunnen afdekken?
Niet.
Of dat je dat op voorhand
niet
kon weten? Niet.
Nee. Ja. Want hoe het ook draait of keert, je werkt nog altijd met mensen en soms maken wij een menselijke fout. Dat is niet iets structureel dat er mis was. Dat is gewoon een menselijke fout geweest. En dan moet je dat gewoon erkennen voor wat het is. Er is niks dat jij had kunnen doen om dat te voorkomen. Ook geen productielancering vertragen of nog oppassen. Dat is niet altijd de oplossing.
Nee, het doet mij ook denken aan het principe dat ik ooit iets ergens, ik weet niet meer, in een of andere agile boek had gelezen, maar zei van ja, kijk, you don't know what you don't know. Hè? Ja. En sommige bedrijven pikken dat gedeelte niet mee op en gaan ervan uit van, goh, wij weten alles en als er zich iets voordoet dat we niet wisten, dan wisten we het ergens toch wel.
Ja.
Zo,
oh,
ja.
Dat is echt waar.
Dus dat komt er zo vaak mee ingeslopen. En, ik ben wel van mening dat fouten maken moet kunnen. Natuurlijk, daar zien we weer een verschil. Als de start-up een fout maakt, die hebben niet altijd veel te verliezen. En als die gebruikersbase nog klein is, dan... Ja, die schade is in verhouding van die start-up even groot als voor die enterprise.
Maar ook de manier is anders van reageren, want in een start-up heb je zoiets van, oké, everybody unite. Eh? We moeten even samenkomen, er is iets misgegaan. Alle hens aan dijk en iedereen helpt mee om dat op te lossen. Je gaat direct in de modus van, oké, hoe lossen we dit op? Terwijl in een grotere omgeving heb je nog altijd een team dat switcht naar de oké, hoe lossen we dit op? Wat meestal je product met je ontwikkelingsteam is. Maar daarboven zitten er nog een aantal die een beetje zo paniekvoetbal aan het spelen zijn en aan het wijzen zijn van ja, ik kan zelf niet bijdragen, dus ik wissel naar paniekmodus en risico uitsluiten. En hoe komt dat?
Ja, dat doet me eigenlijk denken aan een situatie dat ik dit weekend voor had. Ik gebruik een app om te mediteren. Mm-hmm. En dat bedrijf daarachter is redelijk start-up. Mm-hmm. Heel goede app. Maar ik gebruik die redelijk frequent. En op een bepaald punt kon ik daar niet meer inloggen met mijn Google-account. En dan kun je denk ik twee reacties hebben. En moest ik dat binnen een enterprise-context zien, dan komt de vraag al van bovenaf, hoe kan dat? En moet er vaak iemand zijn hoofdje even rollen? En als dat gebeurt, is dat allemaal goed.
Exact.
En dat wordt meestal onterecht een beetje opgeblazen. Terwijl dat het hem daar ook zit voor een stuk in customer experience. Want ik heb gewoon geflagd van, kijk, ik kan inloggen met mijn Google-account. De CEO heeft persoonlijk een outreach gedaan en zegt, er zijn problemen met die Google-account login. We weten wat de oorzaak is. We zijn dat aan het oplossen, sorry daarvoor. Maar we hebben dat niet kunnen vermijden, want dat is iets dat Google plotseling heeft veranderd. En wij hebben op een of andere manier die mailnotificatie totaal gemist. Dat ging gebeuren. Hè?
En vond jij dat dan erg?
Nee, ik heb daar zelfs op geantwoord van ja, geen probleem, ik ben super fan van de app. Hè. Ik zeg, ik wou alleen dat ik kon inloggen omdat ik zo geniet van die app te gebruiken, maar veel succes met op te lossen en ik zal het wel zien. Hè. Ik denk als je zoiets zou hebben in een enterprise context of misschien zelfs binnen een overheid context, dat wordt direct opengetrokken op heel veel politieke plaatsen. Als zijnde een gigantisch probleem, terwijl dat je in een leerschool zit. En ik denk dat software bouwen, maakt niet uit hoe matuur dat je team is, dat de business case op zich blijft altijd een leerschool. Want niemand weet exact wat dat er nodig is. En niemand weet ook exact wat dat een technische impact gaat zijn. Je kunt dat wel allemaal proberen mappen en in kaart brengen, maar
in the end, you don't know. En dat maakt van in software te werken, zij het nu als softwareontwikkelaar of product owner, in software werken is een van de nobelste beroepen.
De nobelste beroepen?
Ik bedoel niet nobel. Ik bedoel een van de meest nederige beroepen.
Mm-hmm.
Dat maakt u heel nederig, want op dagelijkse basis beseft je wel een aantal keren van oh, dat was iets dat we nog niet wisten. Oh, dat is anders. Oh, dat moeten we anders doen.
Ja, en je krijgt ook niet frequent een dank u wel, hè.
Als
ICT'er, even serieus. Dat merk ik als ICT'er, ik doe dat nu bijna 15 jaar. En, als je een kapper bent, of een kinesiste, of een bakker, en mensen krijgen hun producten of hun haar wordt geknipt, en zeggen bedankt, of ze zeggen dat is goed, en ze uiten hun tevredenheid. In uw gezicht en je krijgt daar denk ik wel een energieboost van. Mijn ervaring met een ICT is dat wij vaak met onze teams above and beyond gaan om die klant toch nog tevreden te stellen of toch een fout proberen onder de tafel op te kuisen. Zodanig dat zeker niet aan die klant zijn oren komt. En uiteindelijk worden projecten opgeleverd. Maar dat wordt nooit eens de nadruk gelegd op, dank uw team, of we zijn daar heel blij mee, eigenlijk, in een ICT. Het kan altijd beter, want die software. Hè. Ik heb onlangs iemand dat zei, dat had te maken met een bedrijfsovername, dat zei, we hebben software ontwikkeld en die is nu af. En ik dacht, dat kan niet. Software is nooit
bijzonder.
Af. En dat is ook de aard van onze job. De software wordt gecreëerd en dat is in C nooit af. Tenzij dat het gaat om een tijdelijk product. Maar ik denk dat de dag van vandaag weinig bedrijven nog inzetten op van die tussenlagen. Dat is nooit af. En dat wordt ook nooit rechtstreeks tot aan dat team zo doorbeloond van amai. Nee. Dat is nu echt chic. Ja. Een business die denken echt, denk ik, als ze met u babbelen, dat al de rest wat dan volgt redelijk makkelijk uit de lucht valt, net omdat ze niet kunnen inschatten van wat zit hier allemaal onder die motorkap. Hè?
Ja.
Dat is zoals mensen voor de hand nemen dat hun een auto rijdt.
Ja, ik ben zo allergisch voor het woordje automatisch. Want dat is zoiets dat mensen heel graag rondstrooien. Ah ja, maar dat werkt toch automatisch?
Of gewoon.
Ja, dat werkt toch gewoon? Ja, nee. als je maar wist wat erachter zat, hè. Zelfs uw telefoon, dat is zo een zot stukje werk. Dat is 20, 30, 40 jaar uiteindelijk dat daarin zit om dat te maken tot wat het is nu. En dan smijt hem eens op de grond of in uw zetel. Allee, waarom werkt dat spel nu niet? Ja.
Ja, klopt. Allee, zelf maak ik die fout soms ook. Hè, terwijl ik goed besef dat er wel achter sommige dingen redelijk wat complexiteit in zit.
Maar het is waar wat je zegt. Hè. Het is ook een typische business. We hebben ook ons vakjargon. Dat is soms een beetje... ja, daarmee jaagden wel gewone mensen soms wat weg. Hè?
Klopt, ja.
Allee,
je verliest mensen op bepaalde punten.
De oma dat u met kerst vraagt, oh, Dine, wat doe jij nu eigenlijk? Leg me dat eens uit.
Dat krijg ik niet uitgelegd aan mijn oma.
Wel, oma. Hoe lang heb je nog?
Ja.
Dus, de kloof is redelijk groot. En dat maakt ook inderdaad dat die feedback en de appreciatie soms niet altijd tot daar komt. En dat is iets heel jammer. Dat is iets heel jammer.
Ja, nu dat je zegt, de kloof is redelijk groot. Ik heb hier nog een beleke voor u. Ja. Allee, de luisteraars die zien dat niet, dus zal dat kort even beschrijven. Aan de linkse kant staat er iemand binnen een corporate hamsterwieltje, zal ik maar zeggen, die dat oneindig blijft lopen. En aan de andere kant iemand dat een grote start-up Stedenberg opstuurt. Wat voor gevoel of praktische anekdotes wekt dat bij u op, omdat je hebt in beide gewerkt. Hoe relevant is die afbeelding voor u?
Ja, iedereen ziet daar misschien... Allee, iedereen ziet daar zijn eigen ding in. Hè? Maar waar dat ik nu moet aan denken, nu dat ik dat zie... En dat is misschien een beetje een cynische blik soms daarop. Maar ook in cynisme schuilt wel wat waarheid. In de start-up streef je echt naar excellentie.
Mm-hmm.
Je hebt een heel duidelijk doel. Allee, zeker productbedrijven. Ik praat nu even van het productbedrijf, omdat dat mijn achtergrond is. Je streeft naar excellentie. Je hebt een bepaald product voor ogen. Je kent de mensen dat het gebruiken. En the only way is up. Hoe zwaar dat het ook is.
Mm-hmm.
Maar excellentie moet en zal er zijn, want dat is een beetje de brandstof van een motor.
Ja, dat maakt of kraakt u een business uiteindelijk.
Inderdaad. Als je naar corporate gaat, en hier is dat zo een hamsterwieltje, dan gaat het niet om excellentie. Dan gaat het niet om uw gebruikers door en door kennen, maar dan gaat het gewoon om de boel draaiende te houden, de mensen tevreden te houden. Dus je moet wel een bepaalde mate van kwaliteit afleveren natuurlijk. Het is niet dat je ineens brol om de markt kunt sturen. Maar het streven naar excellentie en echt vergaan en innoveren en risico's durven pakken in de naam van excellentie, dat zit in ons hamsterwieltje niet in.
Nee, dat staat daar ergens naast. Hè. Maar ik zie wel zo van die tussenoplossingen tegenwoordig komen. Ze noemen dat corporate venturing. Dat is een fancy term dat ze er tegenaan sluiten. Is dat voor de grotere, vastgeroestere enterprise, zullen we maar zeggen, de oplossing? Of gaat dat uiteindelijk ook gewoon tegen elkaar werken? Want hè, er wordt dan met geld van die enterprise eigenlijk basically een start-up gecreëerd die zogezegd niet binnen de zware procedurele aspecten van de enterprise moet gaan en die mag zijn zin doen. Maar uiteindelijk zie ik op veel plaatsen waar dat gebeurt, voor het moment dat die start-up eigenlijk moet schalen, ze dat dan zo stelselmatig terug beginnen binnenpakken. Want ja, als dat gaat schalen, dan moet dat toch ook wel bij accounting op de manier doen dat we het altijd al gedaan hebben. En oh ja, maar als dat met onze architectuur moet gaan integreren, oh, dan moet dat wel nu wel op onze manier. En dan zuigen ze eigenlijk de creativiteit uit dat bedrijf vaak uit, heb ik de indruk.
Corporate venturing, dat kan werken. Ik geloof daar ook echt in, want ik besef ook, hè, we zijn soms heel makkelijk, het is heel makkelijk om enterprises en corporates te beoordelen en veroordelen. Dat is heel makkelijk, omdat je de pijnpunten ziet. Maar het is ook niet makkelijk om het anders te doen en om die cyclus te breken en daarvan los te komen. En een van die dingen dat daarbij helpt, is corporate venturing. Nu, wat voor mij essentieel is om dat te laten werken, is de politieke invloed moet ook wel echt losgekoppeld zijn. En als het corporate bedrijf zich te veel gaat moeien met die start-up en van alles gaat opleggen, dan wordt dat heel moeilijk.
Ja, dat is iets dat ik mij ook kan achterzetten langs een andere kant. Ik denk dat dat mes ook een keerzijde heeft. Ik denk ook dat je van die corporates wel bepaalde dingen kunt leren.
Absoluut.
Maar ik ga nu een voorbeeld aanhalen en dat neem ik uit de praktijk. En luisteraars of jij mocht dat ook corrigeren, moest ik daar fout in zijn. Maar ik heb mij een tijd geleden ingeschreven op een internetprovider en die noemt dat DAM. Okay. Ik weet niet of je die al tegenkomen bent. Nu maken ze heel veel reclame op Instagram, maar wat zij aanbieden is dus een 4G-modem in je huis, zodat je eigenlijk ook volledig draadloos je internetaansluiting hebt. Zonder dat er een kabel van in de grond je huis binnenkomt. Nee, dat is een modem, volledig 4G. En ja, voilà, dan heb je internet zoals bij elke andere internetprovider. Ongelimiteerd internet en digitale tv daarbij. Mm-hmm. Ik heb dat aangeschaft, hè, wetende dat dat eigenlijk een soort van een corporate venture is. Daaruit dacht ik Telenet was ontsprongen. Ik zeg erbij dacht ik, omdat ik niet zeker wil zijn. Maar ik had zelf niet echt een positieve ervaring met Telenet, maar ik had zoiets van, I'm gonna give it a go, want ik neem aan dat die mannen hun eigen visie hebben om hun eigen draagvlak te creëren en te doen. Ik moet zeggen, bestelling ging vlot. De hardware kwam vlot aan. Dat opzetten was gewoon in de pre steken en dat werkte direct. Dus ik was tevreden. Maar dan begonnen daar problemen mee te komen. Ik ga nu niet in een detail zoomen. En dan moest ik dus terechtkomen bij hun helpdesk. En dan dacht ik, hier hebben ze te veel geleerd van Telenet.
Ja.
In de zin van, ja, de reactie die ik kreeg bleef echt lang uit. Ze wouden het heel hard anders doen, dat merkte wel. Ze zei, ah, maar hulp, dat doen wij via WhatsApp. Maar dat heeft geen zin als je nu een berichtje stuurt omdat iets niet werkt en dat ze daar 2-3 dagen later
op antwoorden.
Zeker niet. Het was toen echt nog, ook zoals nu, heel hard van thuiswerk eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, customer experience-wise zit dat niet goed. En dan later ook, richting een hele hoop administratieve zaken, merkte dat ze daar nog groeipijnen hadden. En daar zie je dan van, ja, hoe komt dat? Is dat omdat het grotere moederbedrijf, zal ik maar zeggen, misschien een hele hoop procedures dat ze zelf niet meer bekend zijn, daarin hebben geïntroduceerd en dat spaak loopt? Of is dat omdat ze daar niet matuur genoeg in zijn? En als ze daar niet matuur genoeg in zijn, hoe komt dan dat moederbedrijf daar dat niet aan helpt? Want Telenet ondertussen, voor zover dat die customer service vroeger misschien hiccup zat, vandaag de dag hoor ik van mensen dat daar niet echt nog problemen in zitten. En daarbij onduidelijkheden bij internetproviders. Dat is overal, hè.
Inderdaad,
als je naar
ene
moet bellen,
ja, altijd
samenloop van omstandigheden, dat duurt altijd langer.
Nee, maar inderdaad, zo van die corporate ventures, dat is idealiter kunnen die van elkaar leren. Hè. Idealiter heb je de creativiteit en de vrijheid en de innovativiteit van een start-up. Maar kunnen dat combineren met de sterke punten die al aanwezig zijn in uw corporate bedrijf? Wilt dat zeggen dat je dat klakkeloos moet overnemen en moet kopiëren? Dat denk ik dan
denk
ook
ik
niet.
Ik
denk dat dat ook een unieke kans is om als corporate eens te kijken van oké, hoe zouden zij dat doen? Als we dat samenzetten, wat zouden we daarvan kunnen maken? Bijvoorbeeld een klantendienst, hè, die een internetprovider komt af met WhatsApp-service. Ik weet niet, biedt Telenet dat zelf ook aan? Leer van elkaar. Test het eens uit. Misschien werkt dat voor hun wel, voor de anderen niet. Misschien kunnen zij voor een deeltje het dochterbedrijfje ondersteunen. Er kunnen zo heel mooie dingen ontstaan als die samenwerking wat organisch kan groeien. Hè.
Ja, inderdaad. Soms denk ik ook voor sommige corporate venture strategieën dat het gewoon niet helemaal klopt wat je spreekt daarover. Dat een enterprise vaak een business heeft die heel veel schrik hebben voor risico's. Ik denk dat dat vaak ook vanuit een persoonlijke overweging komt, dat ze niet willen dat politiek gewijs hun hoofdje zal moeten rollen. Hè. Dus die geraken een beetje verlamd in het nemen van beslissingen of kiezen altijd de veilige, lees saaie weg.
Ja.
Hè? Richting de eindgebruiker of de eindklant toe. Maar ik zie dan ook sommige corporate ventures die worden opgestart vanuit een innovatief technologisch aspect. En dan gaan ze zeggen, ah, maar nu gaan we die business dat, van de enterprise daar eigenlijk aan koppelen, zodat dan de corporate venture voor ons een business kan werken. Maar ik denk dat dat een foute combinatie is, omdat je zit nog altijd met die risico-averse mensen en dat wordt misschien voor een stuk geneutraliseerd door de corporate venture, maar aan de andere kant ziet die een business, de corporate venture, gewoon vaak als een leverancier die naar hun noden moet deliveren.
Mensen geraken ook uitgeblust op die manier, hè?
Exact.
Allee, met alle respect, maar zou jij dat leuk vinden om op die manier te werken? Ik zou dat persoonlijk verschrikkelijk vinden, want dan is elke dag een strijd.
Nee, ik wil mensen vooral inspireren en daar moet ook voor openstaan. Hè. Dat is ook met Azenium of met M2Q of met eender welke business dat wij doen. Wij zijn opportunistisch, ja. Maar op het einde van de dag, als je een intakegesprek hebt met een klant en je voelt al dat de open-mindedness er op dat moment niet is voor hetgeen wat jij voor hun zou moeten daar komen betekenen, dan durven wij gewoon ook zeggen, ofwel, klant, je bent er nog niet klaar voor. Ofwel, ja, kijk, we kunnen een meerwaarde voor u betekenen, maar we gaan eerst de voorbereidingstrek doen om alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. Vaak ook om dat risico-avers gedeelte een beetje te neutraliseren. Maar als we echt zien van, goh ja, dit werkt echt niet op dit punt, dan durven we het ook gewoon zeggen van, ja, binnen die mindset vandaag kunnen wij voor u ja, gewoon niks betekenen. Maar mijn hart bloedt soms wel.
Ik denk dat dat iets heel waardevol is. Hè? Dat is heel moeilijk om te doen. Je zegt, ja, mijn hart bloedt ervan, want dat is hard. Zeker tegen mensen nee zeggen. Dat sukt. Ja. Niemand vindt dat leuk. Maar soms is dat wel het beste. En ook naar samenwerkingen toe, of dat dan nu een corporate venture is of iets anders. Voor mij is het cruciaal dat er een visie gedeeld wordt. Voor mij heeft dat weinig zin dat een grote onderneming gaat zeggen, ah ja, hier is een beetje geld, doe er maar iets mee. Als die zelf niet volledig betrokken zijn en achter dat concept staan, dan geloof ik niet dat er ooit een succesvolle integratie kan zijn. Kunnen die producten nog los van elkaar staan? Ja. Kunnen die zo blijven fungeren? Worden die misschien samen opgenomen? Ja. Maar bereikt dat zijn volledig potentieel? Dat denk ik niet.
Ja, en ik denk ook dat je... Nee, je zit sowieso op twee verschillende snelheden. Maar als je op een punt komt waarbij dat je corporate venture bijvoorbeeld heel succesvol wordt, ja, die gaan voor hun eigen een ander toekomstperspectief en werksnelheid definiëren dat ze nodig hebben om hun business in hun markt te gaan veroveren. Op een bepaald moment is dat eigenlijk niet meer verenigbaar. met
nee,
elkaar.
Nee,
en merkte dat denkwijzes of bepaalde manieren van werken gewoon dat gewoon elkaar tegenwerkt. Dat haak staat op elkaar. Hè. Zelfs binnen andere dingen, zoals ik denk start-up gewijs, vanuit uw perspectief als product owner, je kunt direct iets aan de founders gaan vragen. Je krijgt een visie, je krijgt
een ver
toekomstbeeld. Ja. Naast u zitten de developers, je kunt met hun babbelen over die visie of die wordt dan iedereen gecommuniceerd. Binnen die enterprise context zitten de developers misschien nog naast u, maar alles daarbuiten is al minder. Hè. En dan heb ik nog niet gesproken over offshoring.
Over outsourcing, ja. Inderdaad. Want dat is ook nog een van de grootste uitdagingen, denk ik, dat we vandaag de dag zien. Je merkt dat nu ook wel, in België zijn er steeds meer kleine productbedrijfjes, kleine start-ups, mm-hmm. die heel bewust ervoor kiezen om al hun mensen hier te houden.
Mm-hmm.
Dus om echt Belgische mensen aan te werven die in de buurt zijn, die naar dat kantoor kunnen komen, als COVID het toelaat. Je ziet heel duidelijk twee stromingen. Enerzijds heb je grote bedrijven die de laatste jaren, in de laatste 7 jaar, is er heel hard ingezet op outsourcing en offshoring. Met het idee van, oké, dat is de oplossing. Om aan alle vragen te kunnen voldoen en alle ambities te realiseren dat we hebben. En langs de andere kant zie je dan een tweede stroom opkomen. Dat is zo de laatste 2-3 jaar dat dat echt heel veel aan het stijgen is. Kleine bedrijven, productbedrijven, die dingen opleveren van volledig Belgische makelij. En dat is wel heel... Dat is opmerkelijk.
Die laatste categorie, dat zijn wel wat klanten van ons. Die agencies en die software factories. Je ziet ook dat daar een hele harde, positieve dynamiek hangt bij die mensen. En dat die echt keihard willen gaan voor innovatie. En het feit dat ze dat in-house doen, zelfs al werken die van een grote klant, dat houdt u niet tegen. Want zij weten gewoon van, dat is hetgeen dat we moeten opleveren. Die doen daar ook meestal heel strategische sessies in een pre-track voor. En die kunnen dat met trots echt kwalitatief gaan opleveren en staan toch redelijk in connectie met die business. Ja. Vaak hebben ze ook maar één persoon bij die grote eindklant die dat eigenlijk de communicatie, of is dat een persoon zoals jij, en jij zit daar dan ergens tussen. Maar dat offshoring, dat wordt denk ik de laatste jaren ook in de hand gewerkt door... Er zijn hier in België weinig ICT-resources te vinden. Ja? Tegenwoordig toch. Als je ziet, ze vinden nergens echt goeie volk. Hè? Het is niet dat de markt bezaaid is met gigantisch goede ICT-profielen. En als je er dan vindt, zijn die redelijk duur om die aan te werven. Als je dan naar die offshoring gaat kijken, dat is vandaag de dag nog goedkoper, maar ik denk dat enerzijds die afstandoverbrugging op zich geen probleem is, maar uw kosten al onrechtstreeks een beetje gaat doen stijgen, omdat je gewoon meer moet doen om een visie over gecommuniceerd te krijgen. En aan de andere kant gaat die prijs van offshoring niet zo laag blijven, want die mensen worden nu in hun land van herkomst redelijk goed betaald, ook al als ICT'er naar hun normen. Maar
naarmate het systeem ook, langer bestaat, beginnen die ook te beseffen van, oké, ik ben wel wat waard en misschien ben ik wel wat meer waard.
Exact. En ik denk dat op termijn zich nog gaat wreken. Als je nu kiest voor heel lange termijn samenwerkingen met offshore bedrijven, dat zich door de duur toch gaat uitlevelen. En het wordt voor u alleen maar moeilijker eigenlijk.
Tuurlijk, want puur uit praktisch standpunt, hè, enerzijds heb je strategisch standpunt. En daar geloof ik zeker in de meerwaarde daarvan. En ik geloof zeker dat in strategische planningen en visies en boekhoudmatig, dat een voordeel heeft voor je financiën. Maar dan moet je ook even praktisch kijken naar wat je dat oplevert. Je zit met een niet alleen afstand, maar je zit ook met een tijdsverschil.
Taalbarrière.
Je zit met een taalbarrière en je zit ook met een cultureel verschil. En hoe dat je het ook draait of keert, op een bepaald moment komen er rare situaties. Dat is gewoon zo. Dan denk je, wat is hier nu aan het gebeuren? En ineens gebeurt dat. En dan denk je, oh ja, oké, dat had ik even niet zien aankomen. Of mogen zo'n dingen niet zeggen of bepaalde dingen niet delen. Terwijl je denkt, wow, ik ga rustig een verhaaltje vertellen over koetjes en kalfjes. Mm-hmm. Ik heb samengewerkt met Indische partners, waarvan ik weet dat specifiek tegen hun werd gezegd van je mag absoluut geen persoonlijke dingen bespreken met de klant.
Dus maar, geen small talk in een meeting.
Maar niets, hè?
Niks.
Niets, hè? Dan kun jij nog niet beginnen over visie en hoe sta jij daarin en wat is uw mening, omdat...
Maar wat je zegt eigenlijk, dat je connectie eigenlijk al niet te goed kunt leggen.
Dat is onmogelijk. Ja. Dat is onmogelijk.
Omdat je net alleen dat is eigenlijk een mooi aspect, dat je alleen dan een zakelijke context dat je kunt brengen, maar er zit toch ook een stuk emotie in visie. Ik kan niet werken achter iets dat ik niet achter sta.
Exact. De schoonheid, de creativiteit en het kleurrijke aan wat wij doen, zit in die deeltjes, hè?
Dat is wel mooi gezegd, eigenlijk. Ik ga hier nog tot slot bij vragen ook van, start-up VS Enterprise. Wat zijn de drie belangrijkste dingen dat jij geleerd hebt in je shift naar? En ja, waar werkte het liefst?
Vreed. Drie voor elke...
Nee, gewoon drie in het algemeen.
Sorry, ik ben de vraag helemaal vergeten.
Geen probleem. Ik zal het nog eens herhalen als ik ze zelf nog weet. Tussen start-up en enterprise, wat zijn voor u daar de drie belangrijkste dingen dat je geleerd hebt in uw traject evoluerende van een start-up naar een enterprise?
Ja, de voornaamste dingen voor mij, qua start-up, voor mij was dat de omgeving waar ik het meeste vrijheid en creativiteit had om te verzinnen en te doen. Maar ook waar dat ik op technisch vlak heel veel heb kunnen bijleren, omdat ik een heel nauwe band had met de personen en technische functies, CTO's, developers. Wat is het verschil voor mij geweest in, op enterprise vlak? Ja, daar heb je meer zekerheid, wat ook wel fijn is. Hè? Zekerheid, stabiliteit. Klopt. En je hebt de mogelijkheid om met een team ook een langdurige relatie uit te bouwen. Dus ik denk dat ik daarmee zou afsluiten.
Dat is iets dat wij ook wel eens tegenkomen. Dat mensen die dat bijvoorbeeld in de ICT willen stappen, die beginnen dan de markt wat af te schamen. En die kunnen dan tot een duur, ze verschillende joboffers, start-ups en enterprises... Zegt zekerheid is ook wel leuk. Aan wat voor personen zouden het een of het ander aanraden?
Ik denk dat dat een heel persoonlijke keuze is. En ik denk dat dat ook iets is dat heel afhankelijk is van waar jij op dat moment in je leven staat. En wat dat jij op zich voor u oké vindt. Ik ben altijd wel een... meer risiconemer geweest. Allee, ik vind dat leuk. Ik vind dat tof om af en toe een keer alles op het spel te zetten en eens te zien waar mij dat brengt. Als dat iets is dat je niet zo ligt, dan zou ik eerder adviseren om in een grote onderneming te stappen. Of als je nog heel veel tijd nodig hebt om te groeien, zonder heel veel stress en druk, dan zou ik eerder dat adviseren. Als jij zegt van, goh, ik ben wel iemand dat daarop kikt en dat wel leuk vindt en dat daar een beetje vuurwerk uit dat gat mag schieten, dan zou ik zeggen, rol eens in een start-up en zie wat het geeft, hè. Ontdek het zelf.
Alright, ja. Nice. Adrenaline junkies bij deze. Hè. Start-up is the way to go. Nee, goed. Silke, bedankt om een moment te pakken uit uw drukke dag en met ons hier wat te komen babbelen over koetjes en kalfjes. Ik hoop dat de luisteraars er ook iets aan hebben gehad. En in geval dat er vragen zijn, ja, stuur die vooral in onze richting. Of suggesties voor onderwerpen, stuur die ook in onze richting. En dan zullen wij dat in de volgende sessies ook tackelen. Tot de volgende keer.